Gemeente, ik deel u mee dat aanstaande zondag in beide diensten op de gewone tijden u hoopt voor te gaan, dominee De Romp uit Noorderloos. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 31 het vijfde en het zeventiende vers. Ik zal in uw goedheid mij verblijden en geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen het woord des Heren uit de psalmen. Psalm 105. De eerste 15 versen. Psalm 105, vers 1 tot en met 15. En na de schriftlezing zingen we het 8e vers van de 105e psalm, geleid door 's Heeren alvermogen zijn zij van volk tot volk getogen. Looft den Heere, roept zijn naam aan, maakt zijn daden bekend onder de volken. Zingt hem, psalm zingt hem, spreekt aandachtig van al zijn wonderen. Beroemt u in de naam zijner heiligheid, het hart dergenen die de Heere zoeken verblijde zich. Vraagt naar de Heere en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht gedurig. Gedenkt zijn wonderen die hij gedaan heeft, zijn wondertekenen en de oordelen van zijn mond. Gij zaad van Abraham zijn knecht, en gij kinderen van Jacob zijn uitverkorene, hij is de Heere onze God. Zijn oordelen zijn over de gehele aarde. Hij gedenkt aan zijn verbond tot in der eeuwigheid, aan het woord dat hij ingesteld heeft tot in 1000 geslachten, aan het verbond dat hij met Abraham heeft gemaakt en aan de eed aan Isaac, welke hij ook gesteld heeft aan Jacob tot een inzetting, aan Israël tot een eeuwig verbond, zeggende, ik zal u geven het land Kanaan, het snoer van uw lieder erfdeel. Als ze weinig mensen in getal waren, ja weinig, en vreemdelingen daarin, en wandelden van volk tot volk, van het ene koninkrijk tot het andere volk, hij liet geen mens toe hen te onderdrukken, ook bestrafte hij koningen om hunnentwil, zeggende, tast mijn gezalfden niet aan, en doet mijn profeten geen kwaad.
Oh.
Gemeente, het woord des Heren voor de prediking van deze morgen vinden we opnieuw in het 12e hoofdstuk van het boek Genesis, de versen 10 tot en met 20. Genesis 12, vers 10 tot en met 20. We hebben het eerste deel van deze geschiedenis van Abraham in Egypte vorige week zondag met elkaar al overdacht. We willen vanmorgen verder gaan met dit gedeelte van Gods woord. Ik lees u dit schriftgedeelte. En er was honger in dat land. Zo toog Abraham af naar Egypte om daar als een vreemdeling te verkeren, terwijl de honger zwaar was in dat land. En het geschiedde, als hij naderde om in Egypte te komen, dat hij zeide tot Sarai, zijn huisvrouw, zie toch, ik weet dat gij een vrouw zijt, schoon van aangezicht. En het zal geschieden, als u de Egyptenaars zullen zien, zo zullen ze zeggen, dit is zijn huisvrouw, en ze zullen mij doden en u in het leven behouden. Zeg toch, gij zijt mijn zuster, opdat het mij wel ga om u en mijn ziel om uwentwil leven. En het geschiedde, als Abraham in Egypte kwam, dat de Egyptenaars deze vrouw zagen dat ze zeer schoon was. Ook zagen haar de vorsten van Farao en prezen haar bij Farao. En die vrouw werd weggenomen naar het huis van Farao. En hij deed Abraham goed om harentwil, zodat hij had schapen en runderen en ezelen en knechten en maagden en ezelinnen en kamelen. Maar de Heere plaagde Farao met grote plagen, ook zijn huis, ter oorzake van Sarai, Abrams huisvrouw. Toen riep Farao Abram en zeide, wat is dit dat gij mij gedaan hebt? Waarom hebt gij mij niet te kennen gegeven dat ze uw huisvrouw is? Waarom hebt ge gezegd, ze is mijn zuster, zodat ik haar mij tot een vrouw zou genomen hebben? En u zie, daar is uw huisvrouw, neem haar en ga heen. En Farao gebood zijn mannen vanwege hem, en zij geleiden hem en zijn huisvrouw en alles wat hij had. Laten wij over de bediening van het woord des Heren eerst Gods zegen bidden. We willen in onze voorbeden gedenken onze oude broeder Verwij, die deze week in het ziekenhuis werd opgenomen voor onderzoek. Dankzegging willen we doen voor broeder Visser, die gisteren uit het ziekenhuis thuis mocht komen, en voor Lianne Droger, die ook gisteren uit het ziekenhuis thuis kwam. Heren, we willen aan het begin van ons samen zijn uw aangezicht zoeken in gebed. En dan is het inderdaad terecht. Dan is het zoals het behoort. Dan is het gepast om ons voor uw heilig aangezicht te stellen. Want wij zijn diep afhankelijke schepselen, Heren. Zo hebt u ons geschapen. En gij hebt toen de mens schiep niet gewild dat de mens zelfstandig zou kunnen leven zonder God. En zonder uw hulp en uw onderhouding en trouw en bijstand. Gij hebt de mens als een hulpbehoevend schepsel gemaakt. En dat zowel in lichamelijk als in geestelijk opzicht. We bezitten van onszelf niets. En onze krachten en ons vermogen, het is alles uitermate beperkt. En als gij niet van ogenblik tot ogenblik ons geschapen leven draagt en onderhoudt en verzorgt, Heren, dan sterven we. En als u ook ten aanzien van de belangen van onze ziel, de noden van het geestelijke leven, niet van ogenblik tot ogenblik komt en zegent en wel doet, dan zal er ook niemand waarlijk leven, geestelijk leven kennen. En daarom, Heer, aan het begin van ons samen zijn, nu we met elkaar in uw huis mochten komen op uw dag, en u ons weer mogen scharen rondom uw woord en mogen luisteren naar wat gij in uw woord tot ons te zeggen hebt. En nu buigen we ons voor uw heilige troon en wij zoeken uw aangezicht. om in de belijdenis van onze diepe afhankelijkheid u te bidden om alles wat wij nodig hebben. En dan is dat vanmorgen in uw huis wel heel bijzonder. Uw ontferming, uw genade, uw inkomst, het werk van uw Heilige Geest. Als uw woord gepredikt zal worden, Heere, ach, dan kunnen wij het wel brengen tot het oor. En als we aandachtig luisteren, dan kunnen we het ook toch wel in ons opnemen. In die zin dat we proberen het in ons verstand te verwerken en in ons geheugen vast te houden. Maar dat is ook alles. Hoe het in ons hart komt, Heere, dat is ons altijd een raadsel. Dat blijft een verborgenheid en een geheimenis. En dat is omdat dat alleen uw werk is. Als het gaat om de toepassing van uw woord, als het gaat om de heiliging van uw woord aan ons hart, als het gaat om het waarachtige verstaan van dat woord en om het gelovig aanvaarden, als het gaat om die geestelijke verwerking van het evangelie, dan staan wij met elkaar machteloos. Dan is de prediking niet in staat om daar iets van te verrichten. En dan zijn wij als luisteraars met al onze aandacht die we mogelijk ook hebben bij uw woord, niet in staat om iets te doen waardoor we de kracht van dat evangelie ervaren tot zaligheid. Dat blijft allemaal liggen voor u, o God. Voor uw Heilige Geest. En zo staan wij in volstrekte afhankelijkheid voor uw heilig aangezicht. Heere, mag het u behagen, dat onmisbare werk en dat voor de mens onmogelijke werk te doen. Mag het u behagen in ons midden aanwezig te zijn met de krachtige en de onwederstandelijke werkingen van uw Heilige Geest. Waardoor deze kerkdienst mag meehelpen aan de bevordering en aan de komst van uw koninkrijk. Wilt gij uw koninkrijk bouwen en wilt gij zondaren toebrengen en wilt gij harten openen en ontsluiten en wilt gij zondaren op de knieën brengen. En ze voor uw aangezicht in schuld en in schulderkentenis doen buigen. En wilt gij zondaren tot u de levende God bekeren. En hen geloof schenken in die enige zaligmaker van zondaren, de Heere Jezus. En wilt u uw volk die lessen leren, Heere, die ze moeten leren op reis naar de eeuwigheid. Wilt u beschamen als we beschaamd moeten worden vanwege ons wantrouwen, vanwege ons ongeloof en vanwege de boosheid die altijd nog overbleef en vanwege de vleeselijkheid waar ook uw kinderen nog aan lijden. Wilt u beschamen en terechtwijzen allen die uw naam belijden, maar die toch nog in het lichaam des doods verkeren, lichaam der zonde vertoeven en die van daaruit ook steeds maar weer tot hinken en tot zinken gereed zijn en afwijken van uw heilige wegen en zich begeven tot dingen die geen wezen en geen inhoud hebben. Ach Heere, uw volk is een dwaalziek volk. Dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo blijven ook, zolang ze in dit leven zijn. En u zult altijd veel werk houden aan uw kinderen. De schrift laat ons dat zien. De voorbeelden die daarin staan getuigen het. Abrahams leven laat het ons weten. Dat het uiteindelijk afhangt van uw onwankelbare en onverbrekelijke trouw. Maar dat als het van Abraham afgehangen had, het verloren was geweest. En zo niet alleen bij hem, zo ook bij allen die u vrezen, klein en groot. En daarom, Heere, wij bidden van u als het dan nodig is En daarom hebt u het toch in uw woord ook laten optekenen. Als het dan nodig is dat uw volk wordt vermaand en wordt gecorrigeerd en wordt beschaamd, geef dat dan die lessen ook werkelijk verstaan en geleerd mogen worden. En dat de praktijk van het geestelijke leven van al de uwen het mag uitwijzen, Heere. Dat ook die dingen en dat onderwijs uit de schriften vruchten mag dragen. We kijken zo gauw naar vertroostende lessen en naar bemoedigende lessen. En als we dan maar eens weer wat mogen ontvangen van u. En als we maar eens weer wat mogen genieten van uw gunst en gemeenschap. En Heere, ja, dat mogen we u ook bidden, dat u dat ook geven wilt. Maar de schriften leren ons dat het niet alleen om zulk onderwijs gaat. Dat zou het wel zijn, als wij meer gehoorzaam waren. En als we meer geloof beoefenden. En als we getrouwer wandelden met de Heere onze God. Maar als het daar dan zo vaak aan schort en aan ontbreekt, dan is ook een andersoortige les nodig. Heere, breng dat ook thuis en geef dat dat ook vrucht mag dragen. En dat zo ook daar in uw naam verheerlijkt mag worden. Opdat het alles straks toch mag uitlopen op de grootmaking van uw deugden. En op de verheerlijking van uw naam. Die voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk goed is. Heere, wij bidden u dat u ons dan alles geven wilt wat we nodig hebben. En dat u ook van ons weg wilt nemen. Alles wat ons in de weg staat en wat ons schade zou doen. Zegen ons in ons samen zijn. En wilt gij uw genade rijk verheerlijken. We danken uw naam, Heere, voor bevoorrechten in de gemeente. Mensen die voorrechten ontvingen, en dan denken we bijzonder aan diegene die uit het ziekenhuis thuis mochten komen, Lianne Droger en broeder Visser, die beide enige tijd in het ziekenhuis hebben vertoefd en die daar moesten worden behandeld. Heere, u hebt hen het voorrecht gegeven dat ze weer thuis mochten komen. En wij bidden van u dat gij hen gedenken wilt. Lianne, in haar jonge jaren, Heere, geeft dat zij van deze ervaring ook geleerd mag hebben. Dat zij u ook niet kan missen. En broeder Visser, Heere, die een zware weg moet gaan en die nog niet aan het eind van die weg is. Heere, ontferm u verder ook over hem. U hebt hem tot nog toe gespaard en u hebt het in vele dingen wel gemaakt. Ach Heere, wilt u ook verder aan hem denken en hem uw rijke gunst bewijzen naar lichaam en ziel. We bidden u ook voor onze oude broeder Verwij, die in het ziekenhuis werd opgenomen voor onderzoek. Heere, het is niet eenvoudig om een weg te gaan die we niet zelf zouden hebben uitgekozen. Het leven heeft ook voor hem zijn moeite en zijn zorgen. Laat hij het ondervinden dat u een toevlucht zijt. En dat hij met al zijn zorgen en met alles wat er in zijn hoofd en hart omgaat, mag gaan tot de troon der genade. Om bij u hulp en barmhartigheid te verkrijgen. Ter bekwame tijd. En dat zowel voor zijn lichamelijke noden als voor de noden van zijn ziel. Laat hij met beide, en het meest van alles nog met de noden van zijn ziel, aan uw genadetroon vertoeven, om bij u de Heere hulp te vinden. Schenk hem dat. Schenk het ook aan zijn vrouw die thuis achterbleef. En wilt u ze beiden op hun hoge leeftijd genadig nog voor uw rekening nemen. Heere, we bidden u voor alle die een weg van beproeving moeten gaan. Misschien dat de wereld, misschien dat de omgeving er niet of nauwelijks van weet. Maar dat het hart toch in stilte tot u schrijdt. Dat er druk en zorg en moeite is. Ach Heere, ontferm u over hen allen. Over de rouwdragenden. Over degene die een gemis in hun leven leden. En in wier leven een lege plaats kwam waar ze mee in aanraking komen steeds weer. En waardoor ze herinnerd worden aan wat ze kwijt zijn en wat nooit meer terugkomt en wat nooit meer vergoed wordt. Heere, laat dan ook in dat gemis en in dat verdriet en in de ervaring van die rouw en van die smart ook de ervaring gekend worden. De Heere is mijn deel. Als Gij ons deel zijt, Heere, dan kan de dood daar ook niets aan veranderen. Aardse banden worden verbroken, maar als er een levende geloofsband met u de Heere is, en als Gij u wilde openbaren aan het hart, dan is dat door tijd of eeuwigheid niet te niet te doen, want niets kan al uw kinderen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Heere, geef dat wij allen, gezond of ziek, in voorspoed of in tegenspoed, met deze zaak ernst mogen maken. En dat we in ons leven geen rust kennen, voordat we de rust die in die wetenschap gelegen is, mogen bezitten. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 119, het 17e en het 34e vers. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. En ik sloeg eer ik werd verdrukt het dwaalspoor in. God heeft Abrams geloof op de proef gesteld. Hij had hem gebracht in het land der belofte, had hem verzekerd dat dat land der belofte voor zijn nageslacht zou zijn. Maar toen kwam de tijd dat de Heere dat geloof van Abram ging beproeven en de Heere deed dat door middel van een hongersnood. En Abram is in die verzoeking niet staande gebleven. Hij heeft vlees tot zijn arm gesteld. Hij is op eigen wijsheid gaan vertrouwen. Hij is gaan redeneren. En toen hij hoorde dat er gelegenheid was om voedsel te verkrijgen in Egypte, toen heeft hij het besluit genomen om naar het land Egypte te gaan. Weliswaar om daar als vreemdeling te verkeren, zo staat er in deze geschiedenis. Het was niet Abrams plan om daar voor altijd te blijven wonen, maar alleen zolang er nood was, zolang die honger duurde. En daarna zou hij weer spoedig terugkeren naar het land Kanaan. Dat is waar, hij ging niet emigreren naar Egypte om daar te gaan wonen. Maar niettemin, het feit dat hij daarheen gaat zonder dat hij er een opdracht van de Heere voor ontvangen heeft, zonder dat God tot hem gezegd heeft dat het zijn wil is dat hij naar Egypte zou gaan, het feit dat hij naar dat land Egypte gaat is een bewijs van het feit dat hij uit de weg is. Uit de weg van vertrouwen op God alleen. En dan brengt de ene zonde ook de andere mee. Dat is altijd zo, dat blijkt ook in Abrams geschiedenis. Want als hij eenmaal op deze weg is en hij heeft besloten om met zijn eigen wijsheid te raadplegen, dan moet hij ook zelf een antwoord geven op de volgende problemen. En dan moet hij daar ook maar uitzien te komen. En het volgende probleem is dat Farao er een harem op nahoudt en dat hij in die harem allerlei schone vrouwen verzamelt. En Sarai is ook zo'n schone vrouw. En als ze dan in Egypte zullen komen, vreest Abraham dat Sarai ook wel eens kans zou lopen om in de harem van Farao terecht te komen. En hoe dat nu te verijdelen en hoe daar nu een oplossing voor te geven. Want niet alleen zal Sarai in die harem terechtkomen, als dan ook nog bekend wordt dat Abraham met haar getrouwd is, dan zal Farao Abraham laten doden. En vandaar de oplossing, zo zegt hij tegen Sarai, zeg dat gij mijn zuster bent. Dan word ik tenminste niet gedood. Sarai zal daarmee nog wel in die harem terechtkomen. Maar Abraham wordt tenminste niet gedood. En we zien het dat ook een kind van God, dat ook, ja zelfs, de vader der gelovigen tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed is. Hoe komt het dat er van Abraham wat terechtgekomen is? Niet omdat Abraham zo'n getrouw en gehoorzaam mens was. Er staan in de schriften heel wat geschiedenissen van Gods kinderen opgetekend. Maar het zijn hele eerlijke geschiedenissen waarin die kinderen Gods niet mooier getekend worden dan ze in werkelijkheid waren. Ze worden getekend in hun geloof, in hun vertrouwen op de Heere. Ze worden getekend in hun vreze Gods. Ze worden ons voorgesteld als mensen die op bepaalde momenten in hun leven zeer nabij de Heere leefden, maar ze worden ons ook getekend naar die andere kant, die er ook altijd is in het leven van Gods kinderen, zolang ze hier op aarde zijn, de kant van de zonde. Ze worden ons ook voorgesteld in hun gebrek aan vertrouwen en in hun gebrek aan geloof. En we zien ze ook dwalen op wegen die van de Heere afvoeren en waarop de gemeenschap met de Heere niet gekend en beleefd wordt. En zo tekent de Heere ons een beeld van zijn volk in alle eerlijkheid. Niet ter navolging, maar ter beschaming. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein ze zijn van krachten. En zij gaan dat ook leren. Hoe zwak van moed ze zijn en hoe klein van krachten. En zo moeten we vanuit de schrift ook die beschamende les leren. Terwijl de Heere zo anders waard is. Ons hele hart, ons hele vertrouwen. Geven we hem slechts zo weinig. Het is aan de andere kant ook bemoedigend. Bemoedigend. Dat dit ons ook van Abraham in de schriften beschreven wordt. Bemoedigend. Vooral als we onszelf eerlijk voor Gods aangezicht moeten schamen vanwege de overgebleven zonden en zwakheden, vanwege al die ellendigheid die we nog in ons bevinden. En als we zo voor God leren buigen en dan vanuit de schriften mogen horen dat Abraham er ook zo een was. En dat het met Abraham dankzij de trouw van God toch goed gekomen is. En dat mag voor schuldverslagenen wel eens een bemoediging zijn, als ze moed mogen scheppen uit het behoud van een andere zondaar. Wel, Abrahams vrees is niet ongegrond. Ze komen in Egypte en dan valt daar aan de vorsten van Farao de schoonheid van Sarai inderdaad op. En het duurt niet lang of Farao stuurt een aantal van zijn knechten uit om deze vrouw voor hem te halen. En zo komt ze in het vrouwenverblijf van Farao's paleis terecht. En wat gebeurt er intussen met Abraham? Farao weet niet anders op dit ogenblik dan dat Abraham Sarai's broer is. Wel nu, als hij dan Abrahams zuster heeft weggenomen, dan gaat Farao deze Abraham met weldaden overladen. Abraham vaart er wel bij. Hij wordt er rijk door. En hij deed Abraham goed om harentwil, zodat Abraham had schapen en runderen en ezels en knechten en maagden en ezelinnen en kamelen. Zijn veestapel breidt uit. Zijn knechten worden talrijk. Abraham wordt een welgesteld man dankzij de goedgeefsheid van Farao, die aan Abraham zoveel schenkt ter wille van Sarai. Maar hoe moet dat nou geestelijk aflopen? Geestelijk loopt alles vast. Abraham wordt daar rijk, ja, en dat op zich dan is het verblijf in Egypte niet ongezegend. Maar geestelijk is alles vastgelopen. Hij leeft nu nog wel en Sarai ook. Maar wat heeft Abraham? Van een plan, zo hij dat al gemaakt had, om eventueel met Farao te onderhandelen over een huwelijk met Sarai en die onderhandelingen zo lang te rekken totdat de honger over zou zijn en dan een poging te doen om Sarai weer mee te nemen en weer terug te trekken naar het land Canaan, is niks terecht gekomen. Overleg met Farao is er helemaal niet geweest. Het is allemaal vastgelopen. En de geschenken die Abraham ontvangt, die kunnen zijn hart ook niet bevredigen. Die maken het niet goed. Geschenken die hij van Farao krijgt, kunnen hem geen innerlijke vrede bieden. Integendeel, ik kan me voorstellen dat elke keer als er weer zo'n geschenk bij Abrahams tent werd afgeleverd, het als het ware opnieuw een dolkstoot in zijn ziel was. Want hij heeft dit alles dankzij Sarai, van wie hij hield, toch, en die daar nu eenzaam in dat vrouwenverblijf van Farao zit. En die niet weet wat haar straks zal overkomen en hoe het verder gaan zal. En als Abraham een ogenblik verder denkt, en dat zal hij toch ongetwijfeld gedaan hebben, als hij zijn wegen is overdacht, dan heeft hij ook nu wel begrepen dat al de beloften Gods die de Heere hem al gegeven heeft vanaf het moment van zijn roeping in Ur der Chaldeeën en daarna toen hij in het land Kanaan kwam en toen de Heere zijn belofte vernieuwde, dat al die beloften nu in de waagschaal liggen. Wat komt daar nou van terecht? Dat kan Abraham ook nooit niet meer bezien. En dan staat het er niet bij, maar ik kan me toch niet aan de stellige indruk onttrekken of deze gebeurtenissen hebben, zowel in het leven van Abraham als in het leven van Sarai, dit bewerkt dat deze mensen, die vlees tot hun arm gesteld hadden en die een eigen weg gegaan hadden en die het op eigen wijsheid hadden laten aankomen, dat deze mensen nu helemaal in het nauw gedreven zijn. Dit komt nou terecht van een mens die op zichzelf vertrouwt. Raakt hopeloos in de knoop. En wie geeft er nou uitkomst? En langs die weg komt er dan weer plaats voor God in het hart. Langs die weg waarin de Heere het eerst nood laat worden. En waarin de Heere alles laat vastlopen. En waarin de Heere ons bewijst wat er dan van terecht komt als wij met onszelf te raden gaan. Langs die weg gaat een Heere het een mens opnieuw leren om tot hem te roepen. En ik geloof, de Heere maakt er immers plaats voor in het leven van de zijne. Ik geloof dat en in de tent van Abraham en in dat verblijf in de harem van Farao er zo af en toe een gebed is opgezonden tot God uit de nood. Het gebed van een rechtloos mens. Het gebed van een onwaardig mens. Het gebed dat maar amper over de lippen kon komen vanwege de beschaamdheid en vanwege het beschuldigend geweten. Het gebed van een mens die het besefte dat hij eigenlijk voor Gods aangezicht niet meer kon treden. Want hij had het er zo laag afgebracht. En hij had het zo verzondigd. Kent u dat in uw leven? Dat alles vastloopt. Dat God alles laat vastlopen. Dat de Heer ons vastzet. En dat de Heer ons op die manier eraan ontdekt waar we terechtkomen en wat er van ons wordt als we een eigen gekozen weg ingaan. Ik sloeg eer ik werd verdrukt het dwaalspoor in. Nou, en daar zijn we wat een keer op het dwaalspoor. En dan moet de Heer ons in de verdrukking brengen. Als wij ons op zo'n dwaalspoor uit de gemeenschap met de Heere zondigen. Als wij ons op zo'n dwaalspoor beroven van de gemeenschap met God. Dan kunnen we het nooit meer goed maken. En dan wordt het nood. En dan komt er een roepen uit de diepte. Kent u dat? En wat doet God dan? Ach, Abraham en Sarai hadden het er niet naar gemaakt dat de Heere nog aan hen zou denken. En toch denkt hij aan hen. Maar blijkt dat uit? Wonderlijk. In deze geschiedenis, waar het gaat om de zonde van ongeloof aan de kant van Abraham. Waar het gaat om liegen aan de kant van Abraham. En in tweede instantie ook aan de kant van Sarai, die toch ook bewilligt in het voorstel van Abraham. Als het gaat in deze geschiedenis om zondaren, om afwijkers, om albedervers, dan lezen we niet in vers 17, en de Heere plaagde Abraham. Maar dan lezen we, maar de Heere plaagde Farao. En daar hebt u het bewijs. Dat God zowel aan Abraham als aan Sarai dacht. Hij plaagde Farao. En dan zullen we dat wel moeten verstaan in die zin dat Farao ziek geworden is. En dat er ook een ziekte uitgebroken is onder zijn knechten. En die ziekte van Farao was er de oorzaak van dat Farao zijn oorspronkelijke plan met Sarai niet kon uitvoeren. Die man voelde zich lichamelijk ellendig en naar. En hij had geen begeerte naar Sarai. En zo heeft God zijn hand uitgestrekt over Sarai en haar leven en haar eer is onder zijn hand beveiligd gebleven. Terwijl diezelfde hand Farao aantastte en hem ziek maakte. En dat alles geeft Farao te denken. Hoe het allemaal gegaan is, weet ik niet. Maar in ieder geval in zijn gedachten heeft Farao verband gelegd tussen die plagen en het feit dat Sarai in zijn vrouwenverblijf vertoeft. En dan laat hij die zaak onderzoeken en dan komt hij erachter dat Sarai niet Abrams zuster, maar Abrams vrouw is. En dan laat Farao Abram komen. En dan leest hij hem duchtig de les. En dan verwijt hij hem zijn gedrag. En dan bestraft hij hem. En dan stelt hij hem de consequenties van deze handelwijze voor ogen. Wat hebt gij mij gedaan? Waarom hebt ge me niet te kennen gegeven dat ze uw vrouw is? Waarom hebt ge gezegd ze is mijn zuster? Zodat ik haar tot vrouw genomen zou kunnen hebben. En u zie, hier is uw huisvrouw. Neem haar en ga heen. En nu kunt u zich de vraag stellen of Farao uitgerekend de persoon is om Abram zo te behandelen en zo met verwijten te overladen. En we kunnen zeggen Farao had er beter aan gedaan als hij zichzelf en zijn levensgedrag eens wat bezien en herzien had. En als hij eens wat minder opgetreden was als een despoot in het land van Egypte. En als hij eens wat meer consideratie gehad had met zijn medemensen. Dat is allemaal waar. Maar anderzijds, het is toch terecht wat deze farao tegen Abram zegt. En zo gaat dat dan wel eens. Dat God de wereld gebruikt om de kerk, om Gods kind aan haar fouten te herinneren. O, de wereld doet dat in vijandschap. De wereld doet dat omdat ze een hekel aan God heeft. En een hekel aan het volk van God. Maar anderzijds, er is ook veel aan te merken op Gods kerk. En het is niet altijd zo dat Gods kind voorzichtig wandelt te midden van een krom en verdraaid geslacht en als lichten schijnt in de duisternis. En als we eraan herinnerd worden aan de gebreken en aan de ellendigheden en aan de zonden en aan de verkeerdheden, als de wereld ons dat voor de voeten werpt en als de wereld ons dat verwijt, dan past het Gods kind niet om geprikkeld te zijn, maar om het hoofd te buigen. En om beschaamd te erkennen, ja, het is waar, bij ons is de beschaamdheid ter aangezichten. Wat erg is het als de wereld terecht reden heeft om Gods kerk te beschuldigen en wat een oneer is dat voor de Heer. En gelukkig de mens die dan leert zwijgen. Dat zien we bij Abraham. Want wat Farao ook tegen hem zegt en welke verwijten Farao hem ook geeft, van Abraham leest u geen enkel weerwoord. Hij had ook geen weerwoord. Hij kon alleen maar beschaamd erkennen en stilzwijgend beamen dat Farao gelijk had. Het was ongeloof. Het was zonde. En het was gebrek aan vertrouwen. Het was vlees tot zijn arm stellen. En vandaar dat Abraham deze terechtwijzing verdient. En ik denk dat hij meer gehoord heeft dan alleen Farao's stem, zou het niet? Ik denk dat hij in die stem van Farao toch ook de verwijten van de Heere gehoord heeft. Wat is het dat gij gedaan hebt? Waarom hebt gij gezegd Ze is mijn zuster. Dat verwijt Farao hem, maar dat verwijt God hem ook. En het heeft in Abrahams geweten geklonken. Die stem Gods, die verwijtende, die vermanende, die bestraffende stem. Wat is het dat gij gedaan hebt? En gelukkig als een mens dan leert zwijgen. En zwijgen is in dat geval toestemmen. Gelukkig als een mens onder die beschuldigende stem van God de hand op de mond leert leggen. En als we dan ook geen enkel woord meer weten te spreken tot onze verdediging. Een farizeer en een naamchristen en een mondbeleider kan altijd nog wel wat vinden om zich te rechtvaardigen of zich te verontschuldigen. Want die heeft er zichzelf in getraind om zelf buiten schot te blijven. En die zal altijd wel proberen te weerleggen de beschuldigingen die geuit worden. En die zal altijd proberen om zijn eigen fouten te bedekken, omdat ze minder ernstig zullen lijken. Maar als wij werkelijk voor God gebracht worden, en als we werkelijk ook in oprechtheid des harten leren buigen voor Gods woord en voor Gods beschuldigingen ook, dan gaan we zwijgen. Als God ons dan veroordeelt, veroordelen we ook onszelf. En zover moet het toch een keer komen. En dat zal toch iedere keer in ons leven beoefend moeten worden, Kerk des Heren. Dat we het afleren onszelf te rechtvaardigen. En dat we het voor Gods aangezicht in oprechtheid gaan belijden. Alles wat we misdreven hebben. En dat we voor de Heere leren zwijgen. Hebt u dat nog nooit geleerd? Is uw mond nog nooit gestopt? Hebt u altijd nog wat terug te zeggen? Als de wet ons voorgesteld wordt en als God ons in de spiegel van de wet laat zien en als God ons ontdekt aan onze verdorvenheid en als de Heere dit en dat en nog zoveel andere dingen in ons leven aanwijst die voor hem niet kunnen bestaan, bent u dan altijd nog aan het proberen om daar toch nog een verklaring en een verontschuldiging voor te zoeken? Of is uw mond gestopt? En staat u erbij met beschaamde kaken? Zo moet het komen. Gelukkig als het zover is. Gelukkig als we niet zijn zoals Farao, die wel de fouten van Abraham ziet, maar die zijn eigen fouten over het hoofd ziet. Die wel weet aan te wijzen waar het bij Abraham aan ontbreekt, maar die bij zichzelf geen kwaad wenst te ontdekken. En dan wordt Abraham weggestuurd. Farao wil hem niet langer in zijn land hebben. Hij heeft wel respect voor hem gekregen, want kennelijk staat Abraham onder hoge bescherming. Maar hij wil hem toch niet langer bij zich hebben en hij stuurt hem weg. Dat is ook dwaas. Want wat Abraham ook mogen geweest zijn en hoe hij zich ook mogen hebben gedragen, hij was toch degene die het woord van God ontvangen had. En Abrahams verblijf had voor Farao en voor heel Egypte toch tot zegen kunnen zijn. Maar Farao wenst deze Abraham niet langer in zijn nabijheid. En hij stuurt hem weg. En zo doet de wereld dat. Ja, ze hebben wel veel op Gods kinderen aan te merken. En vaak terecht. Helaas, vaak terecht. Maar ze zouden niet tevreden zijn als Gods kinderen vrij van die zonden en die ongerechtigheden in hun midden zouden blijven leven. Want dan zijn ze nog veel meer een veroordeling voor de zonden van de wereld. En vandaar dat de wereld Gods kerk niet alleen beschuldigt, maar ook wegstuurt. Zoals ze tenslotte ook de Heere Jezus hebben weggestuurd. In het land van de Gadarenen. En ze baden hem dat hij uit hun landpalen zou willen vertrekken. En zo gaat dat in het leven van hen die hun hart ondanks de roepstemmen en ondanks alles Ondanks de hand des Heren die op hen drukte. En het was de Heren die Farao plaagde. En het was de Heren die in zijn leven kwam op die manier. En Farao heeft dat beseft. En heeft geweten van die hoge beschermer die Abraham had. En toch, hij wil van Abraham en van Abrahams God niet meer weten. Zo gaat dat in het leven van hen die hun hart voor de Heren gesloten willen houden. En die in onbekeerlijkheid willen voortleven. Maar wat de hoofdzaak in deze geschiedenis is, gemeente, en daar beperken we ons nu verder toe, wat de hoofdzaak in deze geschiedenis is. Hier is een mens die heus een kind van God was, die heus krachtdadig en onwederstandelijk geroepen was, die door de Heere geleid was, die door de Heere bemoedigd was, die van de Heere beloften had gekregen. Hier is een mens in wiens leven de Heere gekomen was en die gekend heeft het buigen bij het altaar. En dat niet maar als een formele handeling, maar met overgave des harten. Hier is een mens die gebeoefend heeft geloof op God en die gekend heeft het schuilen bij de Heere. Hier is een mens die het ook anderen heeft mogen voorhouden in zijn leven. Als Abraham een altaar bouwde, dan nodigde hij zijn knechten uit en hij zei: kom, ga met mij en doe als ik. Maar deze mens slaat het dwaalspoor in. En hij zou zichzelf, en hij zou zijn vrouw, en hij zou al zijn bezittingen, en hij zou alles riskeren in die weg van vertrouwen op zichzelf. En hij zou de belofte Gods riskeren. En als de Heere deze mens nu eens had laten gaan, en als hij het touw hoe langer hoe verder gevierd had, zodat Abraham had kunnen gaan waar hij wilde, dan was er een moment gekomen dat hij niet alleen op een dwaalweg ging, maar dan was er ook een moment gekomen dat hij straks tot aan de rand van de afgrond was gegaan op die dwaalweg. Ja, verder, dat hij over de rand van de afgrond was neergestort in een eeuwig verderf. Zijn roeping ten spijt en de belofte Gods ten spijt en de bemoeienissen van de Heere in zijn leven ten spijt en zijn geloofsbeoefening ten spijt en al die momenten van vrezen des Heere ten spijt. Hij zou verloren zijn gegaan. En dan de hoofdzaak, zei ik, in deze geschiedenis. Maar de Heere. Als Abraham ontrouw is, God blijft getrouw. En daarom zendt hij die plagen naar Farao en naar zijn huis. En zo waakt God over Sarai. Zo waakt God over zijn belofte. Want Sarai zal haar leven niet slijten in een vrouwenverblijf van een Egyptische despoot. Sarai zal de moeder van het beloofde vrouwenzaad worden. En straks leidt God haar terug naar Abraham. En dan leidt hij Abraham en Sarai samen terug naar het land der belofte. Want zijn beloften moeten in het leven van deze twee tot vervulling gaan komen. En wat zien we? Het was God die tot Abraham kwam de eerste keer. Het was God die tot Abraham sprak de eerste keer. En het is opnieuw de Heere die als eerste komt. Als Abraham zich vastgewerkt heeft en in de zonde dreigt om te komen, dan is het de Heere die opnieuw tot hem komt. Nee, niet om over de zonde heen te stappen. Niet om de zonde door de vingers te zien. God ziet de zonden van de zijnen nooit door de vingers. En hij neemt er geen genoegen mee dat ze nog tot hinken en tot zinken geneigd zijn. Hij zal die zonde bezoeken. Maar ondanks de ontrouw van Abraham blijft God dezelfde. En hij staat het zelfs zoals Psalm 105 zegt aan koningen niet toe om zijn gezalfde aan te raken. En hij bestraft die koningen om Abrahams wil. En dat is dan Gods grote ontferming in het leven van een albederver. Zo'n mens, met zo'n gedrag en met zulke zonden en met zo'n egoïstische instelling dat hij er alles aan opgeofferd zou hebben, zelfs Sarai, en dan toch zo behandeld te worden door God. Gemeente, dat is onbegrijpelijk. Dat is een eeuwig wonder. En daar blijkt dan maar weer eens uit dat het zo waar is wat de schrift op zoveel plaatsen zegt. Dat God een zondaar niet redt om de verdiensten aan de kant van die mens. Als je Abraham daar ziet reizen door het beloofde land en hij gaat van altaar tot altaar, dan zou je zeggen, dat is een godvrezend mens. Die mens heeft verdiensten bij God. Moet je zien hoe hij leeft en hoe hij handelt en hoe hij spreekt en hoe hij zijn knechten onderwijs geeft. Moet je zien hoe hij de dienst des Heren zelf beoefent en anderen aanprijst. Wat een voorbeeld. Maar God laat het ons weten in de schrift en God laat het Abraham weten in de beleving. Dat ondanks al die voorrechten en ondanks het feit dat Abraham zo bevoorrecht en gezegend was, hij een zondig mensenkind is. En daar blijkt dan maar weer opnieuw uit dat God geen mens verlost vanwege enige verdienste aan de kant van die mens. Maar dat het genade is. Het is zijn onveranderlijk welbehagen. Zoals hij het gezegd heeft. Ik doe het niet om uwentwil. Dat heeft Abraham geleerd daar in Egypte. Dat heeft Abraham geleerd toen hij bestraft door Farao, weggestuurd wordt door Farao. En dan mag hij Egypte verlaten en hij mag Sarai meenemen en hij mag al zijn knechten meenemen. En al die bezittingen ook nog meenemen. Maar toen heeft hij het geweten, toen heeft God het hem gezegd. In zijn ziel, Abraham, dit krijg je niet omdat je het verdiend hebt. Ik doe het niet om uwentwil. Maar zoals de Heer het via de profeet Ezechiël tot de teruggekeerde ballingen zegt, ik doe het om mijn grote naamswil. En dat is die naam die gij onder de heidenen ontheiligd hebt. Want Abraham is in Egypte niet geweest een goede reuk van Christus, een getuige van zijn God en Koning. Hij is niet een lichtend licht geweest. Hij is niet een stad op een berg geweest. Hij heeft de naam Gods ontheiligd en er nog eigenlijk voor gezorgd dat anderen die God gingen beschuldigen. Ik doe het niet om uwentwil, maar om mijn grote naams wil. Om Christus wil. Die straks uit Abraham geboren zou worden. En die volmaakt gehoorzaam is geweest. En die nooit is afgeweken. En die nooit ontrouw is geworden. En die altijd ootmoedig gewandeld heeft met zijn God. Dat is de les die Abraham geleerd heeft in Egypte. Vernederend voor hemzelf. Want dan gaat de mens eraan. En dan kun je niets meer overhouden. Als Abraham dan de balans gaat opmaken en dan gaat zien wat er allemaal in zijn leven geweest is. O zeker, dan kan hij op allerlei hoogtepunten wijzen. Dan kan hij allerlei bemoeienissen van de Heere aanwijzen. En dan kan hij aantonen uit de praktijk, toen. En hij kon het misschien nog met de datum erbij zeggen. Toen verscheen de Heere aan mij en daar sprak de Heere tot mij. En dat zei de Heere tot mij. En toen heb ik mijn hart voor de Heere mogen uitstorten. En toen heb ik mogen ondervinden. De Heere wilde op mijn kerk zich over mij ontfermen. De Heere heeft het zo en zo en zo in mijn leven gedaan. Maar als hij in Egypte zit en als hij daar vlees tot zijn arm stelt en op zichzelf vertrouwt, dan blijft er van heel dat vroegere leven van Abraham niets meer over. Dan heeft hij met één streep
van ongeloof al die voorrechten Gods doorgekrast. En als hij dan leert wie hij zelf is, dan kan hij met een rekensommetje zichzelf er niet meer bij rekenen. Dan kan hij in Egypte en Sarai daar in de harem van Farao en zijn geweten beschuldigend en Gods wet hem veroordelend. Dan kan hij niet meer zeggen, maar toen zei de Heere dit tegen mij en toen heb ik dat beleefd en toen. Dan kan hij voor Gods aangezicht alleen maar erkennen en Heere, als u nou een afgesneden zaak met mij maakt en als u me laat gaan op die weg die ik zelf gekozen heb. Dan is dat verdiend. En als Farao hem verwijten maakt, dan zwijgt hij. En dan krimpt hij als het ware in één. En dan beschuldigt God hem ook. Gij zijt die man. Wat hebt gij mij gedaan? Farao zegt dat met het oog op zichzelf. Wat is dit dat ge mij gedaan hebt? Maar het klinkt in Abrahams ziel als Gods stem. En de Heere zegt tegen Abraham, Abraham, wat is dit dat ge mij gedaan hebt? En dan is alles ontoereikend. Weet u, dan leert Abraham ook een les en dat is een moeilijke les. Abraham leert ook deze les dat wij niet op ons geloof kunnen vertrouwen. Wat bedoel ik daarmee? Kijk, dat is nogal eens een keer zo in het leven van een kind des Heren, dat hij alles, als hij alles geloofd heeft, dat zijn vertrouwen in dat geloof staat en in die geloofsbeoefeningen. En dat we dat geloof gaan beschouwen als een bezit, als iets wat we hebben en als iets waar we wat mee kunnen zijn. Nou, en dat geloof van Abraham, dat is er niet in Egypte. Dat bezit hij niet, dat is weg. Dat hebben ze niet van hem weggenomen. Oh nee, Farao nam dat geloof niet van hem weg. Farao vond het best als Abraham dat geloof hield. En als Abraham in dat geloof leefde, dat zou Farao een zorg zijn. Farao nam het niet weg, maar Abraham zelf beroofde zich van dat geloof. En toen had hij niets meer. En dat is altijd zo, als een mens in zijn geloof gelooft, dan raakt hij op een bepaald ogenblik alles kwijt. Als je dan geen geloof beoefenen kunt, dan heb je niks meer. En nu moet Abraham leren dat hij zalig is, niet omdat hij geloof heeft, maar omdat God zijn woord gegeven heeft. En Abrahams geloof, dat is net zo leugenachtig en onbetrouwbaar als het hart van Abraham. Maar Gods woord, dat is betrouwbaar en dat is tot in eeuwigheid. En zal er van Abraham nog wat terechtkomen, dan zal dat alleen maar kunnen als de Heere dezelfde blijft. Want dan kan Abraham nu uit Egypte gaan en zeker hij heeft die les geleerd. Zeker hij heeft daar onderwijs ontvangen. En hij gaat als een ander mens terug. Gaat hij als een genezen mens terug. Is hij nou van die kwaal af? Genesis 20 vertelt van precies dezelfde zonde. En dat is niet zoals een moderne wetenschap en een moderne exegese ons wil laten geloven, dat dat alleen maar een andere weergave is van dezelfde geschiedenis. Zo'n exegese en zo'n verklaring is alweer een bewijs dat de mens, hoe theologisch onderscheiden en onderlegd hij ook is, zijn eigen hart niet kent. Maar genezen is Abraham pas als hij sterft. Dan is hij pas genezen. Als die oude natuur dood is. Maar zolang hij hier op aarde is, ach, moet hij steeds weer opnieuw dat onderwijs ontvangen. Hij weet het nu wel beter dan voorheen. Maar hij heeft het nog niet afgeleerd, het vertrouwen op zichzelf. En als Abraham uit Egypte gaat,
dan moet hij het toch hoe langer hoe beter gaan beseffen dat zijn enige zaligheid en zijn enige grond ligt in dat onwankelbare verbond Gods en in de trouw Gods en in het woord Gods. En niet in Abraham zelf. En gelukkig als een mens zo door de Heere ook wordt afgebroken. Gemeente, wij kijken in de regel naar die onderwijzingen en die lessen uit het woord van God waar we mee opgebouwd worden. En natuurlijk, de Heere bouwt zijn volk ook op. En er is een opwassen en een toenemen in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus. Gelukkig wel. Maar laten we niet vergeten, zolang wij in het lichaam der zonde zijn en zolang we hier in deze wereld leven en zolang wij de boosheid met ons meedragen en in ons omdragen, zolang hebben wij ook die beschamende en die vernederende en die afbrekende onderwijzingen nodig. En zolang heeft de Heere er werk aan om ons te laten sterven aan al dat vertrouwen op onszelf en op wie wij zijn en op wat we hebben meegemaakt, opdat wij zullen leren alleen het anker uit te werpen in de gerechtigheid van Christus en in de trouw van God en in de vastigheden van Gods verbond. Want al het andere, dat blijkt geen grond te geven. En dan kan Abraham alleen maar beschaamd staan. Als hij uit Egypte terugkeert. Dan gaat hij wel terug als een rijk man. Overladen met farao's geschenken die farao hem niet weer afneemt. De wereld heeft hem goed behandeld. Maar wat had Abraham het toch slecht in de wereld. Wat had hij het slecht in Egypte. Er was geen altaar. Zoals in Kanaan. Er was een verlaten huis en er was een ellendig gevoel en er was een besef dat hij verkeerd gehandeld had. En er was de beschuldiging van zijn geweten en er was de beschuldiging van de kant van farao en er was de beschuldiging van God. En pas als de Heere terugkeert in zijn gunst, dan kan de ziel weer moed scheppen. Pas als de Heere het ons weer doet weten, dankzij zijn trouw en zijn onveranderlijk verbond, blijft de Heere aan ons denken. Als de Heere dat onze ziel weer doet ondervinden, pas dan scheppen we moed. En dan gaat Abraham uit Egypte beschaamd, vernederd, verootmoedigd, uitgeschud en toch verwonderd, verwonderd in stilte over de onbegrijpelijke trouw Gods, over zoveel goede tierenheid, dat de Heere nu toch nog aan hem wilde denken, dat de Heere zich toch nog over hem wilde ontfermen, dat de Heere hem toch nog in genade wilde aanzien. Abraham gaat terug als een mens in wiens hart ter verwondering en aanbidding leefde. En zo gaat een mens terug in zijn leven. Als hij afgedwaald is, als hij terechtgekomen is in een Egypte, als hij terechtgekomen is in een plaats waar God niet was en waar geen altaar stond, waar zijn geweten hem begon te beschuldigen en waar de wet des Heren tegen hem opstond, waar de zonde hem aan het verstand gebracht werd, waar de Heere hem ging verootmoedigen. Zo gaat een mens terug. Als een beschaamd zondig mensenkind. En toch verwonderd over de trouw Gods die oor onze ontrouw niet teniet gedaan wordt. Als een verwonderd mensenkind die het niet begrijpen kan. Dat de Heere nog bemoeienissen met hem wil hebben. Om Christus wil. Amen. Psalm 99, het zevende vers. Heere, en daar is het dan aan te danken dat uw volk zalig wordt, dat gij met hen begaan zijt, en dat gij u ontfermt met een eeuwige ontferming, en dat gij hen niet begeeft en niet verlaat, en dat gij hen ook weer terughaalt van het dwaalspoor, en dat gij hen toch weer brengt in het spoor der gerechtigheid, en dat gij de werken uwer handen niet laat varen, en dat gij het voor hen alle zult voleindigen. Daar en daar alleen is het aan te danken. Zij zouden hun eigen verderf zoeken, hun eigen ondergang bewerken. Ze zouden zich voor altijd van u afscheuren. Ze zouden zich op de weg der zonde en van het ongeloof voor eeuwig doodzondigen. Als gij niet de getrouwe waard. O, wij bidden u, doe ons dat verstaan, Heere, en geef dat alle die u vrezen daar hun hoop en hun zaligheid in mogen zien, en daar hun vertrouwen op mogen vestigen. Ach, dan is het beschamend om te ondervinden steeds weer dat wij zondaren zijn. Dan was het voor Abraham beschamend en vernederend, ondanks zijn ervaringen, te moeten ondervinden dat Farao hem beschuldigde en bestrafte, en dat nog terecht ook. En dan is het vernederend voor een mens als hij voor uw aangezicht moet buigen, met de erkentenis: ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. En toch, o Heere, wat is die man uit Egypte gegaan als een mens met een verwonderd oog en met een verwonderend hart en met vreugde in zijn ziel, met verbazing in zijn binnenste, dat gij met hem te doen wilde hebben. O Heere, dat zijn de dingen die we moeten leren. Allen die u vrezen, ze blijven vleeselijk verkocht onder de zonde. En ze zijn altijd maar weer op de weg van u af. En dat het dan toch goed komt en eeuwig goed zal komen. Heere, het is omdat gij niet verandert. Daarom, zo zegt ge zelf, zijt gij ook kinderen Jacobs niet verteerd. Heere, wij bidden van uw heilig uw woord aan ons hart. Wilt gij geven door uw heilige geest dat het dat werk mag doen dat nuttig en profijtelijk is. En wilt gij allen die u niet kennen genade geven om u te zoeken, u te vrezen, want alleen in uw gemeenschap is er leven en alleen in uw gunst is er zaligheid. In Egypte, in de dienst der zonde, zoals we zijn zoals Farao, kunnen we misschien wel de fouten bij Gods kinderen aanwijzen en scherp zien ook. Maar onze eigen zonden en gebreken passeren we en we leven eraan voorbij en we lijden er niet onder en we zijn er niet bedroefd onder en we schamen ons er niet voor. Heere, als dat nog ons beeld is, bekeer ons tot u de levende God en hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Psalm 138, het vierde vers: als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Gaat ons heen in vrede, draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.